luistert naar een podcast van Omroep West.
Beste luisteraar, fijn dat u luistert. Mijn naam is Ruud Peethoff en in deze podcast vertel ik u waarom ze op het commandocentrum van de politie een keer heel erg schrokken toen ze om 10 voor 1 al een gouden koets op het binnenhof zagen staan. En waarom het best spannend was om met de auto van de hoofdcommissaris voor het ere-escorte uit te rijden door de poortjes van het binnenhof heen, omdat ik een paar keer bang geweest ben dat de motor af zou slaan. En waarom een korpschef het mateloos irritant vond dat ze iedere keer aan hem vroegen of hij al paardrijles genomen had.
Dit is District 3. Verhalen van achter de schermen bij de Haagse politie, beleefd en verteld door Ruud Peethoff.
Het is een bekend verhaal en misschien niet dat het ooit gepodcast heeft, maar het is hem ook niet kwalijk te nemen. De generaal Beuving, ooit afkomstig van de Rijkspolitie, een goede vriend van Jan Wijarda, die kwam een keer op een vrijdagmorgen. Wij gingen altijd vrijdagmorgen gingen we oefenen, die reed mee. Beuving, Wijarda, Ruud Peethoff en nog mijn collega die mij af en toe als adjudant verving, Jaap Schip. Wij rijden en alle vier een goed paard, alle vier goede ruiters, was geen enkel probleem. Maar op een bepaald moment, en dat kan elke ruiter gebeuren, hij ving het ook heel goed, dacht dat paard van Minze Beuving, ik begin voor mezelf. En die dreigde op hol te slaan. Nou was Beuving ook een goede ruiter en die wist dat als je een paard wat op hol dreigt te slaan, moet je in feite omtrekken. Die moet je dus helemaal met zijn hoofd naar één kant, alsof die per een U-bocht moet rijden. Want dan zit die voorwaartse snelheid, die komt er een beetje uit. Wat was het vervelende? Doordat hij helemaal naar één kant hing, brak zijn beugelriem. En dan ben je het dus als ruiter echt helemaal kwijt. Ik denk dat er geen ruiter is die onder die omstandigheden blijft staan. Dus die viel van zijn paard. En de anekdote die ik best durf te vertellen is dat Minze was nogal stevig aan zijn gewicht. Toen dat later bekend werd aan de stal is er later gesproken over, ja, wij hoorden de aardbeving hier in de stal nog doorklinken. Maar goed, hij kon er niks aan doen. Maar dat paard ging er wel vandoor. Dus ik zeg tegen de andere twee, ik zeg Jan en Jaap, als jullie nou bij Minze blijven, dan ga ik kijken, want ik had wel zin in een ritje, om te kijken of ik dat paard weer fatsoenlijk terug kon krijgen. Want wat doet een paard wat zonder ruiter is, die weet feilloos de weg terug naar de stal. En die kiest de kortste weg die voor hem veilig is. Dus die zette een enorme galop in richting stal over het strand. Wat gelukkig erg rustig was. Toen dacht ik, nou, dit is een mooie kans om er in galop ook achteraan te gaan. Nou, op een gegeven moment werd hij gelukkig moe. En voordat hij de strandafgang bereikt had, was ik bij hem. En kon ik hem dus met de teugel meenemen. En zijn we uiteindelijk gewoon keurig netjes met 4 ruiters en 4 paarden weer teruggekeerd aan de stal. Maar dat is zo'n moment dat je heel goed bezig bent met je voorbereiding. Iedereen was, alle 4 waren we gefocust op van nou, Prinsjesdag komt, misschien was het ergens in augustus. Prinsjesdag komt er weer aan. Iedereen is weer goed oefenen. En dan zie je dat het zo ineens kan gebeuren. En daar doe je dus helemaal niks aan. En als je dus het vertrouwen hebt dat je het op kan vangen, ja, dan dat is ideaal voor Prinsjesdag. In de loop van de technische ontwikkelingen zijn die camera's onder die politiehelikopters steeds beter geworden. En er zit bij de maatregelen voor Prinsjesdag altijd een operationeel algemeen commandant. En tegenwoordig heet dat de staf grootschalig en bijzonder optreden. Maar dat is er altijd al jaren geweest. Die staven zijn veranderd. Maar er zijn altijd, is een commissaris vaak eindverantwoordelijke voor de maatregelen, voor wat dan ook. Een demonstratie, Prinsjesdag, noem het maar op. En in de loop van, het is natuurlijk fijn als je als commandant zicht hebt op wat er op straat gebeurt. Daar kan je een discussie over opzetten, maar in principe is het toch wel fijn om af en toe eventjes zicht te hebben op wat er op straat gebeurt. In de periode dat we nog niet zo gewend waren aan die supergoeie camera's, heeft de piloot en de operator in een helikopter, de operationele staf op het hoofdbureau van politie, zich echt de tandjes laten schrikken en het totaal niet meer begrijpen. Want op een gegeven moment, moet je je voorstellen, het is bij wijze van spreken 12:15, 10:15. De stoet is nog niet vertrokken. En ineens verschenen er beelden op de televisie in de commandokamer van de gouden koets die op het binnenhof stond. En iedereen had zoiets van, dit kan niet. We hebben hem niet zien rijden, hij is er nog niet. Wat hadden de doorakken gedaan? Ze hadden de camera onder die helikopter gericht op het binnenhof van Madurodam. Wat één op één een copy-paste is van de feitelijke situatie. Dus ze zaten in de commandokamer te kijken naar het binnenhof in Madurodam. Maar dat is zo goed nagemaakt dat je het verschil niet zag. Aan het begin van de podcast heb ik verteld dat een beetje de korpschefs de leidraad zouden worden voor mijn belevenissen met Prinsjesdag. Omdat ik mede aan de korpschefs, het feit dat ik als hun adjudant mee mocht, altijd heel veel te danken heb en heel veel belevenissen en verhalen gehad heb. Nou, de eerste korpschef hebben we gehad, de Gualtieri van Wezel. De eerste ervaringen van de korpschef met opnieuw de traditie voorafgaande van Prinsjesdag van de heer Peijster hebben we ook gehad. Die werd opgevolgd door de heer Brandt. Korpschef Brandt was van nature ook een heel goede ruiter. Had waarschijnlijk in zijn opleidingstijd ook wel bij de politie mogen rijden. Als ruiter, gewoon een goede ruiter. Altijd met plezier hebben we samen op vrijdagmorgen geoefend en met Prinsjesdag gereden. Dus uit de periode Brandt zijn ten aanzien van Prinsjesdag op zich geen verhalen te vertellen. Maar ja, als je heel lang met iemand optrekt en die gaat uiteindelijk weg, dan wil je hem een cadeau geven. Dus we deden om en om, Jaap Schipper en ik, en een enkele keer viel nog een andere collega in, Hanneke Brouwer, wisselden we af in die rol van adjudant, omdat het gewoon veel te leuk is om mee te maken en ik het ook echt iedereen gunde. En ik sowieso vind dat leuke dingen ook een keer moeten ophouden, dus ik gunde het echt, collega's, om dat af en toe nog eens een keer mee te doen. En toen wij dus wisten dat Jan Brandt met functioneel leeftijdsontslag aan zou gaan, met pensioen, zeiden Jaap Schipper en ik tegen elkaar, ja, wat kan je hem nou als bijzonders geven? Wij hebben met hem een band te paard. Wat kunnen we hem nou geven? Nou, gedachtig dat idee dat die camera vanuit die helikopter op het binnenhof hing, waar de gouden koets opgesteld staat, waar ook een erewacht staat, is echt bijna eng mooi nagemaakt hoe het in werkelijkheid is. Er kwam ook op het, na later zou blijken, lumineuze idee om te kijken of wij onszelf op het binnenhof zouden kunnen krijgen.
Als poppetje.
Als poppetje. Want, we zijn jarenlang waren we onderdeel van de Gouden Koetsstoet. Het was ook echt, wij eindigden ook echt, we stonden ook echt met die paarden op het binnenhof. Dus ik heb de stoute schoenen aangetrokken en dan hebben we het over 1996 ongeveer. De directie van Madurodam aangeschreven en dit verhaal gedeeld. En in eerste instantie zeiden ze bij Madurodam volkomen terecht, ja, politie. We hebben een kindvriendelijke uitstraling. Daar hoort de politie niet bij. Maar ja, aan de andere kant, we hebben wel die hele opstelling op het binnenhof staan. We beseffen het niet, maar daar zitten dus ook politieruiters tussen in het ceremoniële escorten. Ah, zeiden ze, het is eigenlijk wel een leuk idee. We gaan het doen. Stuur foto's en wij gaan zorgen dat jullie poppetjes klaar zijn. Op de derde dinsdag in september. Want, en dat was het leuke, je moet even weten dat als je bij de politie met functioneel leeftijdsontslag gaat, in de maand waarin je 60 wordt, is de laatste maand dat je nog werkt. Brandt is in augustus jarig, dus september. Met september zou die niet meer werken. Dus Prinsjesdag, ja, het is een ingewikkeld verhaal, maar Prinsjesdag was een van de eerste dingen die hij voor het laatst zou doen. De Prinsjesdag, en dan zou er nog een heel jaar van allemaal laatste dingen komen. En dan zou die eind augustus met functionele leeftijdsontslag gaan. Dus wij hadden het moment, volgens mij is het uit mijn hoofd 97 geweest, afgesproken. Dan zouden wij bijgeplaatst worden op het binnenhof. En dat wilden we natuurlijk echt aankleden. En dat vond Madurodam ook leuk. En dat zijn allemaal natuurlijk fantastische dingen om te organiseren. Dus ik had bedacht dat de 13 ruiters van de politie, die normaliter aan de Koninklijke Stallen nog even bleven wachten of er nog politionele inzet was, die zouden met z'n dertienen naar Madurodam gaan. Ik zou met de korpschef Jan Brand, wat we altijd deden, afgestijgen bij het Paleis Noordeinde, de balkonscène nog meemaken en normaliter gingen wij dan in de auto terug naar het hoofdbureau. Tot zover leek het allemaal gewoon voor Brand. Maar we hadden dus georganiseerd dat alle ruiters zouden naar Madurodam gaan. Die zouden zich daar opstellen. En ik had gezorgd dat de familie, die was ook door Madurodam uitgenodigd, de familie van Jan Brand daar aanwezig is. Nou is het in veel organisaties zo, en bij de politie zeker, dat als je iets geheim wil houden, dan maar één methode is om het geheim te houden, en dat is niet te vertellen. Dus ik had het tegen niemand verteld. Ik had tegen het kader van de bereden brigade gezegd, jongens, na afloop van deze Prinsjesdag gaan we iets bijzonders doen, maar ik vertel je niet wat. Want Brand kwam ook regelmatig aan de stal. En ik weet hoe het gaat. Er zit geen opzet in. Maar ze vertellen zomaar iets waardoor iemand kan denken, huh? Gaat er iets gebeuren dan? Of dat is heel, ik heb daar zelf heel vaak dat je denkt, die opmerking, of dat, ik noem het altijd een hint via de band. Hij is niet bedoeld, maar als je scherp bent, dan valt hij wel op. Dus ik wilde op kosten wat kost voorkomen dat Brand ook maar enige vrijdagmorgen, als hij daar was en gezellig na afloop koffie dronk, argwaan wilde hebben. Dus ik had het tegen niemand verteld. Zelfs niet, ik had alleen zijn familie verteld, zorg ervoor dat je tijd hebt om op de derde dinsdag in Den Haag te zijn. De kaderleden van de bereden brigade vonden het helemaal niet leuk dat ze het niet wisten. Want politiemensen en onzekerheid, dat is een combinatie die niet ideaal is. Dus, ja, waarom vertel je dat nou niet? Omdat ik het geheim wil houden. Ja, maar je vertrouwt ons toch wel? Ik vertrouw jullie hartstikke en toch vertel ik het je niet. Ik zeg, je krijgt van mij op het moment dat je in de Koninklijke Stallen staat en wij weggereden zijn, krijg je een envelop en daar staat in wat je moet doen. Vertrouw me, het is hartstikke leuk. Je gaat er lol van hebben zelf. Maar je mag het niet weten voordat wij vertrokken zijn en er dus geen fractie van een kans meer is dat jij Brand nog spreekt. Op een gegeven moment belde zijn vrouw op, Isabel kende haar goed. Van ja, Ruud, hartstikke leuk en aardig, maar je moet me nou toch wel iets geven waardoor ik tegen de kinderen kan zeggen dat ze de kleinkinderen van school moeten halen. Want dat was natuurlijk veel te leuk om ze mee te nemen. Ik zeg, oké, als je belooft met je hand op je hart dat je er niets van vertelt tegen Jan, prima. Dat en dat is het plan, zorg dat je er bent. Oh, leuk. Dus terug naar het einde van de stoet. Wij, de koninklijke familie, toegewoven op het voor de balkonscène, in de auto gestapt, waarop ik tegen Brand zei, jij denkt dat we nu teruggaan naar het hoofdbureau, maar dat doen we niet. Ik heb een verrassing voor je. Oh. Nou. Wij naar het Bankaplein gereden. Daar stonden onze twee paarden weer klaar. Ik zei, nou, we gaan een ritje maken. Stijg maar op. En hij had geen idee waar we heen gingen. Echt, dat was zo genieten om iemand zo'n verrassing te kunnen geven. De enige wat hem wel opviel, dat was dat hij meer sporen op de straat zag dan je hoefijzers laten natuurlijk spoortjes na. Nou, toen op een gegeven moment ik zei, nou, bij Madurodam, kom, we gaan naar binnen. Madurodam naar binnen. Nou, toen zag hij het al. Want boven je, als je in Madurodam bent, heb je die rondloop. Gelegenheid. Nou, daar stonden alle paarden keurig netjes opgesteld. Wij afgestegen de paarden aan onze grooms, heet dat officieel gegeven, onze collega's gegeven. En we liepen naar beneden, naar het binnenhof. Daar stond de jeugdburgemeester van Madurodam, daar stond de toenmalige directeur, daar stond de Brandse familie en zijn kinderen en zijn kleinkinderen, dus helemaal verbaasd. Nou, dan krijg je het formele gedeelte. En toen overhandigde het was volgens mij een vrouwelijke burgemeester, een meisje, die overhandigde mijn mooi klein doosje, zo'n soort kwart schoenendoosje als het ware. Dat mocht hij openmaken en daar kwamen dus twee poppetjes uit. Perfect geschilderd in het uniform zoals we dat altijd aan hadden. De korpschef en zijn adjudant de paard. En die heeft hij toen op het binnenhof mogen neerzetten. En voor iedereen die na het luisteren van deze podcast nog wel eens in Madurodam komt en naar het binnenhof kijkt. We staan er nog steeds En dat is best heel erg leuk om te weten dat je zelf eigenlijk op het binnenhof van Madurodam staat. Nou, dat is het mooiste cadeau wat we Brand hebben kunnen geven. En nou ja, iedereen die daarbij betrokken is, die gaat nog wel eens een keer als die in Madurodam is kijken of we er nog staan. Dus ja, dat was een prachtig einde van de loopbaan van Jan Brand als korpschef te paard met Prinsjesdag. Ik heb straks aan het begin van de podcast al een keer gezegd dat we dus dat de korpschef zou de rode draad zijn. Gourtier van Wezel reed, Peijstar reed, Wiarda reed. Maar zijn opvolger was Gerard Bouwman. Komt heel goed met hem vinden, goede korpschef, maar hij reed geen paard. Als je hem de vrije teugel gegeven had om deze woordspeling te gebruiken, had hij het liefste met de motor gedaan. Maar dat kon natuurlijk niet. Dus toen Bouwman korpschef werd, zei ik, ja Gerard, we moeten natuurlijk wel een beetje iets van het ceremonieel en de historie in intact weten te houden. Weet je wat, pak jij nou de oude traditie van de auto weer op? Dus toen Bouwman net korpschef was, zou hij met de auto à la Peijstar van 70 tot 80 de stoet met de auto vooraf gaan. Dan zou hij op het binnenhof uitstappen en ook de ridderzaal ingaan, wat ik met Wiarda ook gedaan had. En dan zou hij later met de auto het hele weer teruggaan. En zei ik tegen hem, ik zei, nou, het is altijd heel leuk geweest dat de korpschef 's morgens een rondje maakt langs zijn personeelsleden. Zullen we dat ook doen? Nou, vond hij een goed plan. Gerard Bouwman was ook een zeer mensgerichte, niet zozeer ceremonieel, maar wel heel collegiaal gerichte korpschef. Maar ja, al dat personeel wat daar langs de hekken stond en wat vaker Prinsjesdag gedaan had, was gewend dat hun korpschefs te paard langs zouden komen. Het was natuurlijk ook uitgebreid in de organisatie bekend dat Bouwman niet te paard zou gaan met Prinsjesdag. Dus we begonnen, laten we zeggen, we zijn begonnen op het Binnenhof. En dan ga je zo langzaamaan, gingen we langs de Korte Vijverberg. En ik herinner me dat we bij de Korte Arm van het Lange van Hout afkwamen. En iedereen zei tegen hem, meneer Bouwman, wanneer gaat u nou te paard? Meneer Bouwman, heeft u al paardrijles? Meneer Bouwman, hoe vindt u het om straks... We waren ergens bij de Korte Arm van het Lange van Hout, waarop die gekscherend zei, de eerste de beste die nu nog vraagt of ik te paard ga, die sla ik waarschijnlijk rechtstreeks op zijn gezicht. Want ik ga niet te paard. Dus bij de eerstvolgende collega die, waar we bij zeiken, niet vragen of die te paard gaat. Want dat is heel ongezond voor je. Dus die heeft dat een aantal jaren met de auto gedaan. En ik moet zeggen, ik mocht dan mee als adjudant, omdat ik ook mee mocht de ridderzaal in. Nou, op zich was dat altijd wel een belevenis die ik graag gedaan heb. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben een aantal keren echt dat ik dacht, het zal toch niet gebeuren dat je met deze chique auto in een poortje staat met het hele ere-escort achter je en de auto afslaat. De motor afslaat. Want op het Binnenhof, daar stapten we allebei uit. Ik denk, het is godzijdank nooit gebeurd. Maar dat zijn dan van die, ik heb er ook nooit wakker van gelegen, maar van die nachtmerriebeelden dat je ineens denkt, het zal toch niet de auto van de korpschef zijn die het hele ere-escort tegenhoudt. Want je kan niks.
Dit was een podcast van Omroep West.